Welkom bij de podcastreeks Mijn ingewikkelde lichaam en ik. Een podcast over de boeiende, best intieme, maar ook wel vreemde relatie die wij met ons lichaam hebben. In deze reeks willen we graag wat meer zicht krijgen op het lichaam tijdens de normale ontwikkeling als individu, maar willen we ook beter begrijpen wat er precies gebeurt wanneer het minder goed gaat en het lichaam probeert om spanning en trauma in te wikkelen. Daarnaast gaan we op zoek naar de rol die het lichaam speelt in specifieke processen, zoals bij therapie, meditatie, dromen en psychedelica. Mijn naam is Juri Kansius en vanuit mijn achtergrond in lichaamstherapie, psychologie, psychotherapie en filosofie neem ik u graag mee op het grensvlak van lichaam en geest in deze podcastreeks Mijn ingewikkelde lichaam en ik. Welkom bij de 6e aflevering in de podcastreeks Mijn ingewikkelde lichaam en ik. De afgelopen maanden zijn de afleveringen van deze podcastreeks inmiddels al bijna een 5000 maal beluisterd. En daar kan je als podcastmaker natuurlijk alleen maar erg dankbaar om zijn en blij van worden. Zeker de laatste aflevering, nummer 5, viel bij veel mensen in de smaak, misschien wel net omdat deze aflevering een inkijk gaf in de concrete praktijk van geïntegreerd lichaamswerk. Tegelijkertijd zijn ook naar aanleiding van deze aflevering een heel aantal vragen binnengekomen waarin mensen graag wat verduidelijking krijgen bij wat nu het onderscheid is tussen al die gebruikte termen. Vooral dan, wat is geïntegreerd lichaamswerk? Waarin verschilt het van bepaalde therapievormen die mensen al beter kennen, zoals de kinesietherapie, de osteopathie en dergelijke meer? En wat dan met die term experiential bodywork, die ook vaak voorbij is gekomen? Tegelijkertijd waren er hier en daar mensen die zelf al de link legden naar de gelaagdheid van lichaamswerk. Of met andere woorden, als we het lichaam benaderen als een gelaagd fenomeen, betekent dat dan ook dat we op die verschillende lagen anders gaan werken. En eigenlijk is dat een heel pertinente opmerking, want dat klopt natuurlijk. We hebben dat een klein beetje aangehaald in aflevering 4, waar het gelaagde lichaam centraal stond. Maar laat ik trachten om in deze aflevering alles nog een keertje goed op een rijtje te zetten en eigenlijk vanuit een heel concrete vraag, namelijk hoe zien dan die verschillende lagen van geïntegreerd lichaamswerk eruit? Wel, om goed te kunnen antwoorden op die vraag, moeten we eigenlijk eerst heel even terug naar de term experiential bodywork. We hebben deze term een allereerste keer in de eerste aflevering tegen het licht gehouden, maar misschien is het goed om hier nog even kort te hernemen wat dat ook alweer was. Wel, experiential bodywork is eigenlijk een soort van denk- en werkkader dat ik ontwikkeld heb gedurende de afgelopen jaren. En dat kader wordt eigenlijk vooral gekenmerkt doordat het domeinoverstijgend is. In die zin dat het vanuit meerdere vakdomeinen opgebouwd wordt. En het kader wil eigenlijk dienen om therapeuten beter aan de slag te kunnen laten gaan met wat we geïntegreerd lichaamswerk noemen. Dus in die zin biedt experiential bodywork, of kortweg EBW, aan therapeuten een domeinoverstijgend werkkader voor geïntegreerd lichaamswerk. En dat kader dat is zowel wetenschappelijk verankerd als dat het praktijkgericht wil zijn. En op deze wijze wil EBW dus therapeuten helpen om geïntegreerd lichaamswerk vaker, beter doordacht en meer doelgericht in te zetten. Tegelijkertijd wil EBW de implementatie van de unieke, maar vaak nog te weinig bekende slagkracht van geïntegreerd lichaamswerk binnen de gezondheidszorg bevorderen. En de rijke expertise van de body-mind therapieën, waarin ze haar oorsprong vindt, maatschappelijk breder inzetbaar maken. En dit alles vanuit een specifieke en overkoepelende visie op integraliteit. Dus, hoewel we nog niet weten wat geïntegreerd lichaamswerk is, weten we nu wel al waar Experiential Bodywork of EBW voor staat. Dus een denk- en werkkader. Eigenlijk is het een kader van meerdere modellen. In die zin een soort van metamodel werkkader. En een van de belangrijkste kenmerken van EBW is het leren kijken naar het individu, naar groei en naar gezondheid vanuit het perspectief van bewustzijnsontwikkeling. Dit zijn we inderdaad al vaker tegengekomen gedurende de afgelopen afleveringen. En zonder twijfel gaan we daar nog op moeten terugkomen in komende afleveringen. En dit centraal stellen van bewustzijnsontwikkeling, dat komt eigenlijk terug in wat we noemen ontwikkelingsdynamisch werken. En dat vormt binnen EBW de therapeutische opmaat voor het benaderen van het lichaam als een gelaagde toegangspoort. Een toegangspoort tot de binnenwereld en tot het onbewuste van het individu. En inderdaad, we hebben die term het gelaagde lichaam in aflevering 4 al trachten toe te lichten. En in aflevering 3 kwam een andere belangrijke term uit EBW aan bod, namelijk het gepantserde lichaam. En in de praktijk gebeurt geïntegreerd lichaamswerk via de integratie van een viertal grote pijlers. Enerzijds noemen we dat werken met zachte aanraking en diep weefselwerk. Eigenlijk is dat hands-on lichaamswerk. De tweede pijler is het werken vanuit beweging in diverse vormen. Dit is in zekere zin hands-off lichaamswerk. Ten derde werken we met adem en klank. En last but not least bieden we ruimte tot spreken en creatieve expressie. Dit zijn de vier praktische pijlers waarop EBW gestoeld is. Wel, het gelaagd kijken naar het individu vertaalt zich inderdaad ook naar een heel concrete, gelaagde kijk op het lichaam. En meer concreet ook op lichaamswerk. Want zowel wetenschappelijk onderzoek als klinische ervaring leren dat zo'n ontwikkelingsdynamische of gelaagde kijk op het lichaam samen dient te gaan met verregaande ruimte voor context en complexiteit. En aangezien het meestal gehanteerde biopsychosociale model in de gezondheidszorg hiertoe eigenlijk niet ver genoeg reikt, voor de concrete praktijk althans, werken we in EBW met meer doorgedreven en vakdomeinoverstijgende concepten, waarmee we het individu en zijn of haar hulpvraag zo integraal mogelijk in beeld gaan trachten te brengen en vervolgens van daaruit fijngevoeliger en meer afgestemd gaan benaderen. En op deze wijze geeft de gelaagde kijk op het lichaam binnen Experiential Bodywork of EBW aanleiding tot het onderscheiden van alvast vier verschillende niveaus van lichaamswerk. En deze niveaus van lichaamswerk die verhouden zich tot elkaar zoals matroeska-poppetjes die elkaar overstijgen en omvatten, waarbij ieder volgend niveau van lichaamswerk gekenmerkt wordt door een opschaling van wat we noemen context, complexiteit en integratie. En in de concrete praktijk vertaalt deze opschaling zich in de wijze waarop de vier genoemde tools van zo net in toenemende mate geïntegreerd worden doorheen het therapeutische proces. Dus voilà, laten we deze vier niveaus van gelaagd lichaamswerk alvast eens kort op een rijtje zetten. En laten we ze eerst even benoemen. De eerste laag, of het eerste niveau, noemen we lichaamstherapie. Het tweede niveau noemen we geïntegreerd lichaamswerk, panserwerk. Het derde niveau is geïntegreerd lichaamswerk, proceswerk. En het vierde niveau zullen we noemen geïntegreerd lichaamswerk, ceremonieel werk. Voilà. Laten we bij de eerste laag beginnen, namelijk die van lichaamstherapie. Want inderdaad, vooraleer we het eerste daadwerkelijke niveau van geïntegreerd lichaamswerk bereiken, bevinden we ons op het niveau dat we duiden als lichaamstherapie. Dit voorafgaande niveau is het domein van therapieën die verankerd zitten in een functionele en bewegings- of sportgerelateerde visie op het lichaam. Het gaat hier om lichaamstherapeutische methodes die hoofdzakelijk kijken en werken vanuit een biologische, een biomedische en of een biomechanische bril. Kortom, wat we noemen het natuurwetenschappelijk paradigma. En in hun benadering van het lichaam leggen ze daarbij nadruk op aspecten zoals herstel, soms concreet weefselherstel, wat we in de literatuur ook tegenkomen als structural adjustments en algemeen functionele revalidatie. En dit zonder twijfel waardevolle expertisegebied is in regel althans wetenschappelijk goed onderbouwd, maar richt zich niet op lichaamswerk vanuit een integrale visie. Dus is in die zin geen geïntegreerd lichaamswerk. Een typische discipline hier is het vakgebied van de kinesietherapie en motorische revalidatie. De therapeut werkt hier in de rol van expert. Een expert die het biologische lichaam begrijpt vanuit diverse objectieve parameters en die handelt vanuit die genoemde bril, namelijk een meer biomedische, biologische of biomechanische bril, en dit vaak tegen een biopsychosociale achtergrond. Tot zover het niveau van lichaamstherapie. Wanneer we nu opschalen naar het tweede niveau, dat is het niveau van wat we zullen noemen panserwerk, dan komen we terecht in de eerste echte laag van geïntegreerd lichaamswerk binnen EBW. En deze wordt vanzelfsprekend gekenmerkt door een expliciete focus op de complexe psychosomatische samenhang. En dit niveau onderscheidt zich dan ook meteen door een veel meer geïntegreerde aanpak van het lichaam in de concrete praktijk. Hierbij staat vaak het werken op het gespannen of het gepanserde lichaam centraal. Dus eigenlijk het lichaamspanser dat we in aflevering 3 al meer uit de doeken hebben gedaan. En we duiden dit niveau van geïntegreerd lichaamswerk dan vaak ook kortweg als panserwerk. En hoewel het idee van adjustments uit de vorige laag van therapie hierbij nog wel meegenomen wordt, reikt panserwerk duidelijk verder dan enkel dat biologische lichaam en staan technieken gericht op release van ontwikkelingstrauma en unwinding van myofasciale spanning hoog op de agenda. Dus release technieken en unwinding technieken zijn een van de vele technieken die panserwerk kenmerken. Hier kunnen we bijvoorbeeld denken aan therapievormen zoals Rolfing, Rosen Method, Feldenkrais, sommige methodes binnen de fasciatherapie en de osteopathie. De therapeut verschijnt hier niet meer zozeer als een expert, maar eerder als een begeleider die helpt om processen van heling te te stimuleren en het loskomen van diepe blokkades in het gelaagde lichaam faciliteert. In ons rijtje van niveaus van lichaamswerk was dit dus het tweede, maar eigenlijk is panserwerk het eerste echte niveau van geïntegreerd lichaamswerk. Het niveau dat daarop volgt noemen we proceswerk. En de verdere opschaling in context en complexiteit die gepaard gaan met de verschuiving naar proceswerk, die is dan ook niet gering. En die vertrekt vanuit een nog meer doorgedreven body-mind proces. Het traumawerk dat reeds in de vorige laag van panserwerk een plek had, krijgt vanaf nu nog meer ruimte en meer specifiek voor het doorwerken van wat we noemen diepe catharsis. Het loskomen van diep lijfelijke spanningen, blokkades en houdingen gaat nu gepaard met ontlading en bevrijding van vaak lang geleden opgeslagen kwetsuren, pijnen en lijden. En voor deze intensieve regressiearbeid is niet enkel een stevig verankerde omkadering vereist, maar evenzeer vergt dit de nodige ruimte voor processen van heling en integratie naderhand die soms langdurig kunnen voortgaan. Maar naast het diepe catharsiswerk verschijnen binnen proceswerk nog twee minstens even belangrijke dimensies van geïntegreerd lichaamswerk. Namelijk wat we noemen de relationeel-affectieve dimensie en de existentiële dimensie. En hierbij worden respectievelijk het belichaamd in relatie staan en anderzijds het belichaamd in de wereld geworpen zijn een expliciete inzet van therapeutische processen. En die therapeutische processen die kunnen draaien rond thema's zoals identiteit, verbondenheid, eenzaamheid, eindigheid, seksualiteit, schaamte, schuld of angst. En zonder twijfel komen deze thema's ook uitvoerig aan bod in bijvoorbeeld gesprekstherapeutische psychotherapieën. Maar in experiential bodywork proceswerk worden ze op specifieke wijze doorgewerkt in lijfwerk. En hoe? Wel, door de integratie van de vier pijlers, weet je nog, hands-on-werk, hands-off-werk of beweging, ademwerk en ruimte tot spreken en expressie, wel, door deze vier pijlers nog intensiever te integreren. En hierdoor wordt niet enkel de therapeutische arbeid vele malen intensiever, maar ook de catharsis reikt vaak veel dieper. En daarnaast zijn creatieve expressie, rituele handelingen en muziek vaak een vast onderdeel van proceswerk en spelen het therapeutisch kader en de persoonlijke intenties altijd een cruciale rol. In de literatuur kom je dit ook wel eens tegen als set en setting. Wel, deze proceswerkintegratie kan bijvoorbeeld concreet vorm krijgen door het verweven van myofasciaal panserwerk met ritmische bewegingen, doorgedreven verbonden ademwerk, inclusief samen resoneren en klanken maken, het werken met visualisaties of opkomende herinneringen en dit alles vaak simultaan met de lijfarbeid. In deze laag of dit niveau van geïntegreerd lichaamswerk situeren we dan ook weer hele andere methodes. Methodes bijvoorbeeld uit de lichaamsgerichte psychotherapie, zoals postural integration, bioenergetica, Reagiaanse therapie, Hakomi, sensory motor psychotherapy, somatic experiencing, gestalttherapie, maar evenzeer vormen van dans- en bewegingstherapie of ademwerk. Daarnaast zouden ook technieken zoals TRE, psychodrama of opstellingswerk hieraan toegevoegd kunnen worden. Doordat de intensiteit en complexiteit van het therapeutisch proces hier drastisch opgeschaald wordt, wijzigen ook de rol en hoedanigheid van de therapeut. Dit vereist onder andere dat de therapeut een voldoende lange leertherapeutische ontwikkeling heeft doorlopen, waarbij minstens het autobiografische en wat we ook noemen het archetypische thema van de wounded healer aangegaan moet worden. Dus ook op het vlak van de vorming van de therapeut zelf spreken we van een doorgedreven body-mind ervaringsproces. En dit brengt ons tot slot bij het laatste niveau van lichaamswerk vormen en in zekere zin het derde niveau van geïntegreerd lichaamswerk. En dat geven we de naam ceremonieel werk. En de sprong naar ceremonieel lichaamswerk, die is zeker groot, maar misschien vooral ook anders. Want daar waar lichaamstherapie, het allereerste opstapje, nog geen geïntegreerd lichaamswerk biedt, want dat start pas bij panzerwerk, zoals we gezien hebben, maar wel therapeutisch is, inderdaad, lichaamstherapie is absoluut lichaamstherapeutisch werken, daar biedt ceremonieel werk op haar beurt wel een vorm van geïntegreerd lichaamswerk, maar zonder nog therapeutisch te zijn. Met andere woorden, op het niveau van ceremonieel werk vinden we wel nog geïntegreerd lichaamswerk, maar is er geen sprake meer van therapie. Wel, wat gebeurt hier dan dat zo verschillend is van proceswerk, zou je kunnen afvragen. Wel, zoals het werken met het gepantserde lichaam begint op het niveau van het panzerwerk, maar bij proceswerk naar een hoger plan getild wordt, zo opent ceremonieel werk een specifieke dimensie die bij proceswerk ook al aan bod kan komen, maar hier pas als het ware op kruissnelheid wordt gebracht. En deze specifieke dimensie, die kunnen we duiden als spiritualiteit en spiritual healing. Dus bij ceremonieel werk wordt het lichaamswerk expliciet ingebed in het collectieve weefsel van de ceremoniële groep, in de kosmische verbinding met natuur, in resonantie met intergenerationele patronen en voorouderlijke afstemming, als ook in het werken met niet-alledaagse bewustzijnstoestanden. En het is deze combinaties die ervoor zorgt dat ceremonieel werk inderdaad een ander niveau is van lichaamswerk en ook anders gebeurt, zonder dat het nog therapeutisch is in de enge zin van het woord. En hiertoe wordt in ceremonieel werk gebruik gemaakt van wat John Vervaeke disruptieve psychotechnologieën noemt en wat Peter Sloterdijk duidt als antropotechnieken. Dit gaat telkens over technieken die de mensheid doorheen de geschiedenis zich eigen heeft gemaakt om eigenlijk transformatie van bewustzijn te bevorderen en zo te katalyseren. En daarmee als individu, maar ook als samenleving te groeien en verder te ontwikkelen. En hierbij kunnen we denken aan het gebruik van bijvoorbeeld meditatietechnieken, gebed, lange periodes van repetitieve beweging, zingen of chanten van mantra's, vasten, slaapdeprivatie, het gebruik van plantmedicijnen of andere psychedelica, shamanistische technieken zoals vision quests en soul flights, rituele handelingen, werken met dromen of soms specifiek lucide dromen en nog veel meer. En in regel worden deze technieken toegepast op welbepaalde en vaak atypische plekken of symbolische en sacrale settings die het alledaagse bewustzijn van het individu, maar ook van de groep, verregaand op spanning brengen. En Sloterdijk gebruikt hiervoor de term heterotopieën. En topos, dat is Grieks voor plaats. En hetero is anders. Dus eigenlijk een soort van anderssoortige plekken. En hierbij kunnen we denken aan afgelegen plekken in de natuur. Afzondering in wildernis. Maar evenzeer kloosters, tempels of andere sacrale plekken. Maar evenzeer ook zweethutten, de nacht, werken in duisternis, begraafplaatsen, soms zelfs specifiek aan de zijde van stervenden. En in het algemeen kunnen we spreken van ceremoniële samenkomsten. Allicht is hiermee ook duidelijk geworden dat we inderdaad het terrein van de therapie verlaten hebben. En daarmee verdwijnt ook de therapeut. En deze maakt nu plaats voor wat we zouden kunnen noemen een meer archetypische gids. Een gidsfiguur zoals deze verschijnt binnen alle culturen en eigenlijk doorheen alle tijden. In de vorm van de wijze oude man of vrouw, de goeroe, de sjamaan, de heks. Of heel veel begeleidende figuren in de mythologie en de mystiek. Wanneer we nu terugkijken, kunnen we dus eigenlijk stellen dat er twee echte kernniveaus zijn van geïntegreerd lichaamswerk binnen EBW, namelijk het niveau van het panzerwerk en het proceswerk. En aangezien het opstapniveau van de lichaamstherapie, we hadden kinesietherapie als voorbeeld, manuele therapie, misschien ook osteopathie, wel, deze zijn alom gekend. En zelfs vormen van panzerwerk als eerste niveau van geïntegreerd lichaamswerk heeft best al duidelijk ingang gevonden bij het brede publiek. Het is vooral het proceswerk en zeker ook ceremonieel werk dat daarentegen veel minder bekend is en daardoor ook vaak minder goed begrepen. En ter illustratie, en natuurlijk met toestemming, voeg ik hier nog even een aantal fragmenten toe, zoals deze neergeschreven werden door patiënten na hun eerste sessie proceswerk. Er dient hierbij aangestipt dat in deze vorm van proceswerk ook al een aantal ceremoniële elementen verwerkt zitten. We luisteren naar de woorden van een eerste patiënt. De sessie proceswerk was voor mij een beweging van binnen naar buiten, naar meer persoonlijke zichtbaarheid en naar een meer vertrouwd voelen in de wereld. Het bewust en verdiept ademen, door de therapeut begeleid met woorden, muziek, instrumenten, klank en zang, was een heel wederzijds creatief proces. Ik heb het mogen ontvangen en voelde me ook uitgenodigd tot het ontdekken van mijn eigen uitingen in ademen, klanken en zang. Dit bracht mij na enige tijd in een spontane lichaamsuitdrukking. Die voelde aanvankelijk heel ontladend. Door schudden, intense beweging van mijn armen, handen en benen, ontstond een gevoel van kracht. En daarin kwam ik ook mijn eigen agressie tegen, welke zich liet voelen in een verkramping. Door het toenemende ritme, door de muziek, kwam ik uit de verkramping. De ritmische bewegingen, de handgrepen van de therapeut, de aanmoedigingen en het ademen veranderden het ontladen in een opladen. Mijn bewegingen werden opener, vrijer, losser en ik kon de beweging steeds vrijer in mijn lichaam voelen en mezelf laten gaan. Het ging meer en meer stromen en dit voelde heel prettig. Als in overgave bewegen, zonder doel, zonder richting. Eigenlijk had dat nog heel lang mogen duren. Vervolgens kwam er een rustige fase. En daar kwamen beelden. Spontane beelden die bij mij een gevoel van vertrouwen opwekten en zicht gaven op mezelf en de wereld om me heen. Daarbij ervaarde ik ook een gevoel van omringd te worden door zachtheid en een vorm van liefde. Door het schrijven achteraf, de reflectie en het diep navoelen, kwam er meer integratie, waar ik het gevoelde en het ervarene kon plaatsen binnen mijn leven en ontwikkeling. Nu, Bijna een week later voel ik me nog steeds helderder, meer open en vertrouwd. En dan nog een fragment van een andere patiënt. De muziek en klanken van de therapeut stelden me gerust en waren een uitnodiging tot verbinding met mijn lichaam, met de energie in de ruimte die er is en die er was. Op een gegeven moment ben ik mee gaan hummen en resoneren. De tromslagen gaven een overspoeling van trilling in mijn lichaam, vooral in het bovenste deel, maar later doorlopend naar benen en voeten, waardoor er iets ontstond, net buiten mijn lichaam, een soort energie. Het was overweldigend en intens. En hierdoor kan ik me de precieze volgorde van de activiteiten niet meer voor de geest halen, althans niet in de juiste volgorde. Het meezingen voelde al steeds krachtiger aan en gek genoeg merkte ik dat ik adem genoeg had, hetgeen normaal niet het geval is. Volgens mij was dit ook het moment dat ik innerlijk rond mijn ruggenwervel in beweging kwam, overgaand in een gevoel alsof ik als een slang aan het kronkelen was. Ik voelde dat de therapeut precies wist wat hij moest doen en met de juiste luidheid en toonhoogte in zijn stem sprak. Dat gaf mij een mix van geruststelling en veiligheid. Toen het stiller werd, kwam ik in een zacht hoesten terecht dat overging in kokhalzende klanken die in mijn maag- en middenrifgebied ontstonden. Ongecontroleerde reflexen. Plots kwam heel duidelijk een enorme boosheid en zelfs agressie naar boven. Heel kort kon ik contact maken met het gevoel dat dit een reactie was op alle mensen die van alles maar zeggen, maar het niet goed met je voor hebben of andere spreeksituaties waarin ik alles maar moest inslikken. Enige tijd later deed zich een enorme verwijding voor in mijn ademhaling die ruimte in mijn borstgebied gaf, maar ook het gevoel dat de klank moest blijven doorgaan, ook al ademde ik in. Op een gegeven moment is de therapeut achter mij komen zitten, om mij te steunen. Eerst had ik het nog niet zo goed door, maar daarna kon ik mij wel hieraan overgeven. Het hielp mij in het maken van diepere klanken, alsof ik me nergens anders meer mee bezig hoefde te houden. Geleidelijk werd de energie rustiger en maakte ik contact met beelden en een gevoel dat mijn vader en mijn moeder in de buurt mij omhelsden. Ik moet een jaar of 6 geweest zijn. Later ontstond er een licht gevoel in mij, alsof ik huppelde of danste, en ik zag mijzelf als iets ouder qua leeftijd. Ik had ook niet dat volle lichaam om mij heen dat ik nu heb. Dat was er niet. Dat was er nu ook niet. Er zijn nog zoveel meer en andere indrukken, gevoelens, ervaringen die tijdens de sessie ontstonden, maar ik krijg ze moeilijk in woord of taal uitgedrukt. Zo, we zijn op het einde van deze 6e aflevering en hopelijk heeft die mogen bijdragen om een beter zicht te krijgen hoe dat boeiende landschap van geïntegreerd lichaamswerk eigenlijk een beetje in elkaar zit. Graag tot een volgende keer.